Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 59 en daarvan het tiende vers, 59 vers 10. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. Van u, mijn sterkte zij mijn zang en snarenspel mijn leven lang. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. 59 en daarvan het tiende vers. Samen de schriften openen en dat doen wij vanmiddag in Lucas 8. En we lezen daar de versen 40 tot en met 56. De schriftlezing Lucas 8, de versen 40 tot en met 56. In aansluiting daarop zingen wij het vijfde vers van Psalm 39. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, de dwazen sterveling tot een smaad. Dat is Psalm 39 vers 40, Psalm 39 vers 5. En daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving, want zij waren allen hem verwachtende. En zie, er kwam een man wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren en deze lag op haar sterven. En als hij heenging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zeide, wie is het die hij mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis van de overste der synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven. Zei de meester, niet moeilijk. Maar Jezus dat horende antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder van het kind. En ze schreiden allen en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreit niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze belachten hem, wetende dat hij gestorven was. Maar als hij hen alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder en zij is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Tot zover. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 8 en daarvan vers 46. Lucas 8, vers 46. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, dat we dat deze middag mogen ervaren. Als we hier in de kerk samengekomen zijn of thuis mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. Dat er kracht van u uitgaat. En dan zullen wij vanmiddag in het bijzonder horen dat die kracht uitging naar een vrouw die met een toevluchtnemend geloof vluchtte tot u. En de zoom van uw kleed heeft aangeraakt. Maar ook al zal dat niet zo zijn, zou u dan nochtans een zondaar willen aanraken, zodat er kracht van u uitgaat. Met name die zondaren die niet weten hoe ze vluchten moeten. Met name die zondaren die niet eens vluchten tot u, omdat ze u niet nodig hebben, die nog verloren liggen. Zoudt u ze dan eens willen aanraken? Zoals u eens die baar aanraakte van die jongeling uit Nain die gestorven was. En hij opgewekt werd uit de doden. Heere, zou u met uw krachtige rechterhand dan eens wonderen willen doen. En dat de kracht van u uit zou mogen gaan. Kracht ook van de prediking uit zou mogen gaan. Heere, zou u diegene willen gedenken die weten van dat vluchten tot u. Misschien is er vanmiddag wel een arme zondaar in ons midden, die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen, die de stem van Christus gehoord heeft. Sta op, kom, en schuchter, tegen hoop op hoop, komt zo'n zondaar tot u. En mag het dan eens zo zijn dat u, o Heilige Geest, het geloof in de beoefening zou geven, indien ik hem zou aanraken, ik zal genezen. En dat het onder en door de prediking, door de kracht van de Heilige Geest, gebeuren mag. Dat u misschien bedroefd en bedrukt in nood en ellende naar uw huis gekomen zijn, maar dat het straks mag zijn, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Gij zijt genezen van uw kwaal. Het zou een wonder zijn, Heere. U gaf vanmorgen ook uw woord. De prediking van uw woord. En vanmorgen hebben wij in het bijzonder mogen horen hoe u, o grote bruidegom, tot uw bruid kwam. Hoe u ook tot zondaren wil komen. Maar vanmiddag horen wij die wederkerige daad die u werkt. Dat een zondaar tot u komt. En Heer, mag ook dat onderwijs deze middag gezegend worden. En dat we ook helder mogen krijgen waar dat geloof nu begint. En waar de kennis van Christus begint. Die begon bij die vrouw niet. En toen zij u aanraakte. Het begon al toen ze in haar nood en ellende in Capernaum was. En aan het einde van al haar eigen pogingen, van u ging horen. Toen werd dat geloof in haar ziel gewerkt. Hij alleen kan mij genezen. O Heere, wilt u die wonderen werken? Wilt u dan alles maar afbreken van ons mensen? Want wij kunnen het toch niet. Maar wilt u het uit genade doen? Jezus, en niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Zelfs de tranen niet. Al zal ik hele nachten wenen. Ze kunnen me niet redden. Gij alleen. Wilt u die wonderen alstublieft verheerlijken? Want het zit zo in ons mensen om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Maar het kan niet. Onmogelijk. O, wilt u alstublieft zo in ons midden werken. Dat alles buiten Christus wordt afgesneden. Dat we in een doodlopende weg vanuit onszelf terecht mogen komen. Opdat het mag zijn. Jezus. En Jezus alleen. Om in de nood en ellende tot hem zich de genezing te wenden. En iets te mogen verstaan van dat aanraken des geloofs. Om dan te mogen ondervinden welke kracht er uit u, Heer Jezus Christus, uitgaat. Een kracht die u verworven hebt. Want al gaat het deze middag over een bloedvloeiende vrouw. U was toch de bloedgevende man aan het kruis van Golgotha. En al uw bloed hebt u gegeven tot de laatste druppel toe. Daarom kan er kracht uitgaan van u, o sterke heelmeester. Mag het deze middag ervaren worden, Heere? Dan zou u zo onder en door de prediking van het evangelie erin mee willen komen met uw heilige geest. Bekeer nog zondaren. Openbaar uzelf aan bekommerde zondaren. Vertroost uw kerk steeds weer opnieuw met uw grote daden. En zou u zo in ons midden willen zijn als een die dient. Geef uw knecht wat nodig is om deze bekende geschiedenis te mogen prediken. Geef hem daar vrijmoedigheid en blijmoedigheid toe. En wilt u het zegenen uit genade. Heere, en wilt u uw koninkrijk uitbreiden in ons midden. Wilt u kinderen bekeren, jongeren en ouderen die nog onbekeerd zijn. Wilt u in uw kerk in Nederland, in ons vaderland, uzelf verheerlijken. En wilt u nog wonderen doen waar alles zo verscheurd en verdeeld is. Heere, gedenk vele mensen in ons vaderland die van u niet weten. En wilt u ook het werk wat aan evangelisatie gedaan mag worden, wilt u dat dan ook zegenen, ook vanuit onze gemeente. Heere, wilt u ook uw koninkrijk uitbreiden in deze wereld. Gedenk uw kerk wereldwijd. Overal hebt gij uw kinderen, overal hebt gij uw volk en overal wilt u het woord laten prediken, ook soms op eenzame posten, op zendingsvelden, ook soms in hele gevaarlijke situaties, in moslimlanden, waar het zo gevaarlijk is om over die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid te prediken. Heere, maar toch, u gebruikt het. En er is ook een ondergrondse kerk. Er is ook een verborgen kerk die ondergronds uitgebreid wordt door uw krachtig werk. Want de Satan zal het niet winnen. En de vijanden zullen de overwinning niet behalen. En de valse godsdiensten zullen het eens moeten opgeven. Want gij regeert, o koning van uw kerk. En daarom breid toch uw koninkrijk uit en sterk uw vervolgde kerk. Maar u zult toch ook uw bondsvolk niet vergeten. Waar u, Heer Jezus Christus, uit voortgekomen bent naar uw menselijke natuur. Dat volk dat u apart gezet hebt, waar zoveel om te doen is, ook in de tijd waarin we leven. Neem het deksel toch van hun aangezicht weg, Heere. En wilt u velen tot bekering en het geloof in Christus brengen. Heere, er zijn ook delen in deze wereld waar grote nood is. Waar kinderen sterven van honger. Waar ernstige ziekten zijn. waar oorlog en terreur is, waar martelingen plaatsvinden, gruwelijke dingen. O, wat heeft de zondeval toch veel teweeg gebracht, o God. En dan wonen wij hier in het Westen. En we kunnen in veiligheid naar uw huis. En we hebben zoveel, misschien hebben we wel te veel. En raken wij bedolven onder de welvaart, zodat we de weldoener zo dikwijls vergeten. Dat is ook een verleiding. Ook daartegen moeten wij de wapenrusting gebruiken die u gegeven hebt. Maar we weten ook niet hoe lang het nog zal duren dat wij die vrijheid hebben. Heere, als er vervolging komt, wat hebben wij dan waardoor wij staande zullen blijven? Heere, gedenk ook allen in ons vaderland die het moeilijk hebben. Gevangenen bijvoorbeeld. Gedenk ook mensen die in het criminele circuit zitten. Ze hebben toch ook een ziel voor de eeuwigheid. Zou u nog wonderen willen doen? U die een Manasse kon bekeren, u kan toch de groot der zondaren bekeren? En er worden zoveel zonden bedreven in ons land, Heere. Gedenk toch al die mensen die allemaal een ziel hebben op reis naar de eeuwigheid. Heere, gedenk ook onze overheid, onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Wilt u zich over hen ontfermen en een hart geven dat u mag vrezen? Heere, zo zijn onze ogen op u. Zij had ons willen leiden, ook deze middag. En zou u zelf willen verheerlijken door de prediking van uw woord. Wij vragen het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 116... de versen 2, 3 en 5. Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Psalm 56, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het 27e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja spreekt de Heer een troostvol woord. Hij openbaart zich daar en hij komt met een welmenend aanbod van genade. En in dat aanbod roept hij op om zondaren tot hem te komen, om hem aan te grijpen en om in deze weg vrede met God te mogen ontvangen. Luister maar. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Om deze woorden wat beter te kunnen begrijpen, wil ik u even wijzen op de wet van de vrijsteden. Daar hebben we wel eens wat over mogen zeggen vanaf deze plaats. 6 vrijsteden had de Heere gegeven en een doodslager die kon daar naartoe vluchten. En wat ik u ook al eens een keer gezegd heeft vanuit het woord van God is dat er naast deze 6 vrijsteden nog een 7e plaats was waar een doodslager naartoe kon vluchten als hij onopzettelijk iemand gedood had. En dat was het brandofferaltaar dat stond in de voorhof van de tabernakel en later de tempel. En op de hoeken van dat brandofferaltaar, jongens en meisjes, daar waren 4 koperen hoornen gemaakt die elke dag besprenkeld werden met het bloed. En als daar nou zo'n doodslager was in de buurt van de stad Jeruzalem en hij had inderdaad iemand gedood, dan kon hij naar het brandofferaltaar vluchten en dan moest hij met zijn beide handen zo'n hoorn aangrijpen. Die hoorn die rood gekleurd was met het bloed van het offerdier, dat heen wijst naar het bloed van Christus. Die koperen hoornen die dan zo'n doodslager mocht vastgrijpen, dat waren symbolen van Gods kracht. En als dan zo'n hoorn rood gekleurd was door het bloed van het offerdier, dan sprak dat van de kracht van het bloed, waardoor zo'n zondaar gereinigd en genezen kon worden. En als dan zo'n zondaar daar als het ware aan die hoorn hing, rood gekleurd door dat bloed, dan was hij veilig voor de bloedvreker. Kijk, en dat is nu het beeld van Christus, tot wie een doodschuldige zondaar mag vluchten. En dat laat nou ook zien wat het geloof vermag. Want als een zondaar leert vluchten tot Christus, dan is dat een geloofsdaad. Toevluchtnemend geloof tot Christus. Maar als een zondaar de toevlucht mag nemen tot Christus, dan hoort daar ook het aangrijpen van Christus bij. En als dat gebeurt, dan zal een arme zondaar ervaren dat er kracht uitgaat van deze sterke God. Kijk, en dat alles wordt ons op een ontroerende wijze geïllustreerd in de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En daar willen wij deze middag met de hulp van de Heer bij stilstaan. En wij schrijven ons thema boven de prediking, de genezende kracht van de Heelmeester. De genezende kracht van de Heelmeester. 3 gedachten. Ten eerste, bewezen aan de bloedvloeiende vrouw. In de tweede plaats, ervaren door een gelovige aanraking. En ten derde, bevestigd door zijn eigen woord. De genezende kracht van de Heelmeester. Bewezen aan de bloedvloeiende vrouw. Ervaren door een gelovige aanraking. En bevestigd door zijn eigen woord. Wij worden vanmiddag meegenomen naar een van de huisjes in Capernaum. Daar is grote blijdschap. De Heer heeft daar een echtpaar, een gezin verblijd met de geboorte van een meisje. Een dochtertje. Het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoog in Capernaum. Wat een vreugde in dat huis. Maar wat kunnen vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. Want in diezelfde tijd dat daar twee ouders verblijd zijn met de geboorte van een dochter, wordt een paar straatjes verder een vrouw ernstig ziek. Een ziekte waar ze 12 jaar aan zal lijden. Precies dat moment als het dochtertje van Jairus sterft. Wat kreeg ze eigenlijk voor een ziekte, deze vrouw uit Capernaum? In vers 43 wordt gesproken van de vloed des bloeds. Zij verloor overmatig bloed uit haar baarmoeder. Meer dan maandelijks gewoon was. Ze leed aan een chronisch bloedverlies, een onophoudelijke menstruatie. En dat resulteerde bij deze vrouw in bloedarmoede, met allerlei klachten. Ze was extreem moe. Ze had last van duizeligheid, kortademigheid, dikkel pijn op de borst. Het sloopt het lichaam van deze vrouw en in dubbele zin was haar leven een gestadige dood. Haar leven vanaf dat moment dat ze ziek werd, was één groot stervensproces. En daar was ze zich heel goed van bewust. En dat blijkt uit alle pogingen die ze deed om genezen te kunnen worden. Ze liep van de ene dokter naar de andere dokter. Maar helaas, niet één dokter kon haar helpen. Het werd steeds erger. En er kwam nog iets bij voor deze vrouw, gemeente. Want in de wetten van Mozes stonden voorschriften geschreven voor vrouwen die ongesteld waren. Elke maand kwam dat terug. En als dat dan opgehouden was, dan was zo'n vrouw 7 dagen onrein. Ze moest 7 dagen in de afzondering leven. U kunt het allemaal vinden, Leviticus 15, vers 19. Waarom eigenlijk? Wel, bloed heeft in de Bijbel een hele diepe betekenis. Bloed, dat is de zetel van de ziel. Bloed is de zetel van het leven. En het wegvloeien van bloed betekent in de Bijbel wegvloeien van het leven. En waar leven wegvloeit, daar blijft de dood over. En de dood staat in de schrift zo aangrijpend getekend als het loon op de zonde. En vanuit deze betekenis achtte het de Heere goed om een mensenkind die veel bloed verloor onrein te achten. En elke maand kwam dat terug, maar gelukkig, de Heere gaf ook een reinigingsoffer. En als een vrouw dat gedaan had na de dagen van afzondering, dan werd ze weer rein verklaard. En kon ze weer gaan en staan waar ze wilde. Maar hoe zat het dan met vrouwen zoals deze vrouw, die een bloedvloeiende vrouw wordt genoemd, waar dat bloedvloeien niet ophield, maar het bleef maar doorgaan? Ook daarin staat iets geschreven in Gods woord. Ik lees in Leviticus 15, vers 25... Wanneer ook een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering, dus meer dan alleen de menstruatietijd, van de vloed haars bloeds vloeien zal, of wanneer zij vloeien zal boven haar afzondering, zal zij al de dagen van de vloed van haar onreinheid in de afzondering onrein zijn. Bij deze bloedvloeiende vrouw kwam geen moment meer dat het stopte, zodat er geen moment kon aanbreken dat er een reinigingsoffer kon plaatsvinden, waardoor deze vrouw weer rein verklaard kon worden. Het was bij deze vrouw zo dat ze al de dagen vanaf het moment dat ze ziek werd onrein was, omdat ze elke dag het bloed verloor. 12 jaren lang. En dat betekende heel veel voor haar. Want ze moest zich ook afzonderen van de mensen, net als melaatse mensen. Dat betekende dat ook deze vrouw niet meer naar de tempel mocht. Ze mocht ook niet in de synagoge komen. En volgens de rabbijnse wetgeving mocht ze zelfs niet meer bij haar man en kinderen wonen als ze die gehad zou hebben. Die vrouw werd met heel haar ellende, met heel haar ziekte, een buitengesloten vrouw. Eenzaam en verschoven. Een neergedrukt mensenkind. En dat maakte deze ziekte voor die vrouw nog erger. Maar er komt nog iets bij. Want als we heel nauwkeurig de schrift lezen, en dat moeten we altijd doen, dan komen wij erachter dat deze vrouw niet alleen gebukt ging onder haar lichamelijke ellende, maar dat ze in deze beproevingsweg bij de oorzaak van deze ziekte terechtgekomen is. En wat is dat? Haar zonden en haar schuld voor God. Want als zij straks inderdaad de genezende kracht van de Heer Jezus mag ervaren, dan gaat de Heer het wonder wat hij aan haar gedaan heeft met zijn eigen woord bevestigen. En dat kunnen wij in het Lucas-evangelie niet duidelijk opmaken, maar wel uit het Marcus-evangelie. Dan gaat hij eerst tegen die vrouw zeggen wat er met haar ziel gebeurd is. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En als hij dat bevestigd heeft, gaat hij verklaren wat er aan haar lichaam gebeurd is. Gij zijt genezen van deze uw kwaal. Nou, uit deze woorden kunnen wij dus opmaken dat deze vrouw in deze beproevingsweg zondares voor God geworden is. En het was geen lippentaal voor haar, maar de ervaring van haar hart. En hoe is ze daar nou achter gekomen? Door de wetten van Mozes, door die onrein verklaring die haar toestand voor God openbaar maakte. Door haar zonde stond ze buiten Gods gemeenschap. Door haar zonde hoorde ze niet bij het volk van God. En weet u, dat ging die vrouw geloven. Dat werkte de Heilige Geest door het woord wat op dat moment voor die vrouw bekend was, namelijk de wetten van Mozes. En door dat geloof in haar ziel werd ze daadwerkelijk een zondares voor God. Kent u dat ook? Dat je God gaat toestemmen in datgene wat hij je laat zien vanuit het woord, vanuit zijn wet, en dat je werkelijk oprecht gaat belijden, niet alleen met je mond, maar echt met je hart: o God, ik ben een zondaar, ik ben onrein, ik sterf een gestadige dood, ik ben des doods schuldig. En wat zie je dan dikwijls gebeuren als de Heere deze lessen gaat geven aan een mensenkind die ontdekt wordt aan zijn zonde, die de scheiding tussen God en zijn ziel voelt, maar toch zo graag God weer tot zijn deel wil krijgen en liefde tot God gaat krijgen, dat hij het zelf gaat proberen op te knappen. Want het zit zo in de mens, geef het nou maar toe, om het zelf te doen. Om er zelf alles aan te doen om maar zalig te worden. Om verlost te worden. Moet je eens bij deze vrouw kijken. Ze had er alles voor over. Al haar geld heeft ze eraan overgegeven om maar genezen te worden. Heel haar leeftocht. Je zou kunnen zeggen, er stond niets meer op haar bankrekening. Alles opgemaakt. Uitgegeven aan medicijnen, aan doktersbezoek, aan behandelingen. En het resultaat is, het werd steeds erger met deze vrouw. Ik lees in vers 43, zij had al haar leeftocht aan de medicijnmeesters ten koste gelegd. En van niemand had ze kunnen genezen worden. En is dat ook niet de ervaring van een mensenkind die ontdekt wordt aan zijn zonden en ongerechtigheden, maar voor wie de persoon en het werk van Christus nog zo in de nevelen gehuld ligt? Dat je het misschien hier zoekt of daar zoekt, dat je het bij een kind van God zoekt, dat je het in je tranen zoekt, in je bijbellezen, in je kerkgang, in je gebedsleven. En als je dan onder de prediking zit en je hoort soms vanuit de prediking wat er in je hart omgaat, dan kan je wel eens van vreugde opspringen. Je bent er toch geen vreemde van. En misschien ga je daarmee wel verder en ga je heimelijk daar je zaligheid opbouwen. Maar wat een wonder als de Heer in het gaat afbreken. Want er is niet zo'n zware godsdienst als je het zelf moet doen. Er is nergens een zwaardere godsdienst te vinden als je zelf verlossingswegen gaat zoeken om van je ellende verlost te worden. Maar wat een wonder als de Heere het zelf gaat bewerken. En als de Heilige Geest je daarin gaat ontdekken. Weet je wat de Heilige Geest gaat doen in het leven van degene die zalig worden? En dan citeer ik Paulus maar uit de Galatenbrief. Hij gaat je leren door de wet aan de wet te sterven. Door die wet op je hart te binden, ga je juist sterven, want je kan die wet niet houden. En je kan niets voor elkaar krijgen om jezelf te kunnen verlossen. Jawel, dat is een pijnlijke les. Want je wil zo graag wat vasthouden. Wij mensen geven het niet zo makkelijk uit handen. Maar in het geloofsleven moet het geleerd worden. Om overal doorheen te zakken. Niets meer van jezelf over te houden. Niets meer te kunnen. Niets meer te zijn. En het echt te gaan geloven. Echt geloven. Ik kan het niet meer. En ik heb het niet meer. Zo lag het bij deze vrouw. Ze ging het geloven aan mijn kant totaal afgesneden. Totdat. O, heerlijk woordje. Heerlijk moment. Zalig moment. Totdat zij van Jezus hoorde. Hoe dat gebeurd is, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, zij woont in Capernaum. En als ik schrift met schrift ga vergelijken, dan weet ik dat de Heer Jezus in Capernaum heel veel geweest is. Heel veel gepredikt heeft, vele wonderen gedaan heeft. Dat is zelfs zij, Capernaum is tot de hemel toe verhoogd. Hij spreekt over zijn krachten die in Capernaum geschied waren. Zou de Heer dat niet hebben willen gebruiken om deze vrouw van hem te doen horen? Want het geloof is altijd nog uit het gehoor. en het gehoor door het gepredikte woord van God. En dat geldt niet alleen de woorden van zijn wet, die hij gebruikt om een mens aan het einde van de wet te brengen, maar dat geldt ook voor de woorden van het evangelie. En ook tot deze vrouw, juist toen ze in die doodlopende weg gekomen was, ging van Jezus horen. Deze van Jezus horende. En dat was niet zomaar een horen met haar lichamelijke oren, maar het was een horen met de oren van het geloof. Want dat blijkt uit wat er opvolgt. Wat ging deze vrouw horen? En wat ging deze vrouw in haar nood en ellende geloven? Zij ging geloven dat Jezus bij machte was om haar te verlossen. Waar niets en niemand haar mee helpen kon, bleef er één over. Dat was Hij, wiens naam is Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En datgene wat ze hoorde van Hem, van zijn almacht, van zijn machthebbende woorden, van zijn almachtige daden, dat werkte geloof in haar ziel van de almacht van Christus. En het geloof in zijn almacht bracht haar in beweging. Het geloofshoren bracht haar tot een geloofsdaad. De plaats waar zij moest zijn, misschien wel ergens buiten Capernaum, dat weet ik niet, als een onreine vrouw, heeft ze op een bepaald moment verlaten. Ze kon niet meer op afstand blijven. Toen zij hoorde dat Jezus in Capernaum was, werd ze getrokken. En doordat ze getrokken werd, ging ze vluchten tot Christus. Dat was het toevluchtnemende geloof dat de Heilige Geest in haar hart werkte. En let erop, gemeente, dat toevluchtnemende geloof van deze vrouw was een heel sterk geloof. Soms bekruipt men wel eens het gevoel dat als mensen spreken over een toevluchtnemend geloof, dat dat nog maar een heel zwak geloof is van een bekommerde ziel. Nou, een bekommerde zondaar leert ook de toevlucht nemen tot Christus. Maar vergis je niet, een toevluchtnemend geloof kan zeer sterk zijn. Want wat zegt ze? Als ze weggaat van de plaats waar ze zat, als ze vanuit de nood gedreven wordt door Christus, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Spreekt dat niet van een groot geloof? Ik zal gezond worden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken. Nee, ze vlucht niet meer naar een of andere arts. Er is er maar één voor haar overgebleven. Jezus, de zaligmaker. En de Heilige Geest werkte het in haar ziel. Deze is het. Deze alleen. En dat wekt in haar hart het geloof. Hem moet ik hebben. Bij Hem moet ik zijn. Tot Hem wil ik vluchten. Dat was geloof. Als vrucht van het horen van Jezus. Want het geloof, zo zei ik net, is uit het gehoor. Weet u wat er in de ziel van deze vrouw al gebeurde? En misschien mag dat vanmiddag eens tot onderwijs zijn voor die mensen die zo worstelen met het kennen van Christus en het komen tot Christus. Het geloven in Christus. Weet u wat er in het hart van deze vrouw gebeurde toen ze die plek verliet om tot Christus te vluchten? Toen heeft ze in haar ziel Christus reeds aangenomen. Ze heeft hem zodanig aangenomen met datgene wat ze van hem gehoord heeft. Ze heeft hem in haar ziel aangenomen als een almachtige zaligmaker. Want als ze dat niet had gedaan, had ze niet gevlucht tot hem. Het geloof begint hier in de ziel. Haar geloofsleven in Christus begon niet op dat moment dat ze hem aanraakte, maar dat begon al eerder in haar ziel, anders was ze nooit tot hem gevlucht. Het is dat geloof in hem dat haar tot hem deed gaan. En zo kwam ze aan zijn voeten terecht. O ja, ze had alles tegen. Volgens de wet van Mozes mocht ze niet eens onder de mensen komen. En wat een mensen waren er niet rondom Jezus. De scharen drong om hem heen. Maar dwars door die scharen kwam ze aan zijn voeten van achteren. En raakte de zoom van zijn kleed aan. Ja, zo kwam ze, ja zeker. Door het geloof. Maar rekent erop dat het ook gepaard ging met strijd. Tegen hoop, op hoop is zij gekomen. Ze kwam net als die Melaatse man. Indien gij wilt, ge kunt me reinigen. O ja, datgene wat ze gehoord had, dat was zeker voor haar. Hij alleen kan mij redden. Hij is almachtig. Hij weet raad met mijn toestand. Daar twijfelde ze geen moment aan. Ik zal gezond worden. Zo sprak ze in haar ziel. Maar zou deze sterke zaligmaker mij toelaten hem aan te raken? Daar twijfelde ze over. Dat blijkt uit het woordje indien. Indien ik mag, zou het mogen, Heere. O, ik geloof in uw almacht. U alleen kunt het. En ik wil het doen in de weg van een gelovige aanraking. Maar zou ik het mogen doen? Hier heb je nou weer zo'n arme zondaar. Die de Jezus vrij mag laten, maar niet los kan laten. Door de nood gedreven, door de ellende gedreven. En tegelijkertijd, door datgene wat ze van Jezus hoorde, kwam ze. Dat was nou een geloofsgang. Want in haar ziel leefde de zekerheid. Hij alleen kan mij verlossen. Nee, daarmee kon ze op dat moment nog niet zeggen dat ze verlost was. Dat was ze nog niet. Het bloed vloeide nog. Maar ze geloofde wel dat ze bij Jezus moest zijn om naar lichaam en ziel gered te worden. Dat geloof werkte de Heilige Geest door het evangelie in haar. O, mag je dat ook kennen. Dat ware geloof wat altijd door het woord en geest wordt gewerkt. O, dat zal niet zonder vrucht zijn, gemeente. Want dat werkt altijd geloofswerkzaamheden. Werkzaamheden met datgene wat je vanuit het woord gehoord heeft over hem die zalig kan maken. En die werkzaamheden, die leiden tot een vluchten tot hem, tot een aanraken van Christus. En dan zal door het geloof ervaren worden dat de genezende kracht van hem uitgaat. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Het werd ervaren door een gelovige aanraking. Kijk, daar komt ze. Heel veel mensen staan om de Heer Jezus heen. En voorzichtig, zonder te veel op te willen vallen, komt ze van achteren steeds dichterbij tussen de mensen, totdat ze bij Jezus is om zijn kleed aan te raken. En het ware geloof weet wat ze doet. In de andere evangelie kunnen we lezen dat zij gezegd heeft in haar hart: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Maar wat heeft ze eigenlijk precies aangeraakt? Nou, zegt Gods woord, de zoon van zijn kleed. Wat is dat? De zoon van Jezus kleed. Nou, de Heer Jezus die droeg over zijn gewone kleding een opperkleed. Wat was dat? Dat was een groot vierkant kleed. Dat kon als een lap om je schouders gedragen worden. Maar in het midden van het vierkante kleed was ook wel een opening gemaakt, zodat je het over je hoofd kon trekken, zodat je dat kleed als het ware over je schouders naar beneden kon laten hangen. En dat kleed, dat droegen alle Joodse mannen vanaf het moment dat ze zoon der wet geworden waren. En wij kunnen dat voorschrift vinden in nummerie 15. En aan de punten van dat vierkante kleed, zo heeft de Heere God bevolen in nummerie 15... moesten draadjes gemaakt worden. Je zou kunnen zeggen franjes. En dan mocht je niet zelf uitkiezen welke franjes je daaraan zou bevestigen, maar helemaal in overeenstemming zoals de Heere dat bevolen had. Het moesten vier franjes zijn, aan elke hoek één, bestaande uit witte draadjes, en te midden van die witte draadjes één hemelsblauwe draad. En die hemelsblauwe kleur kwam veel voor in de eredienst van het Oude Testament en symboliseerde de heiligheid van de Heere. Zo'n kleed, zo'n vierkant kleed waarbij de punten naar beneden hingen met die kwastjes eraan, noemde men een siziet. En het is dat kleed wat hier bedoeld wordt met de zoom van zijn kleed. Dus wat heeft deze vrouw daadwerkelijk aangeraakt? Zij heeft een van die kwastjes aangeraakt, met die witte draden en die ene hemelsblauwe draad. Want dat kleed droeg de Heer Jezus, zoals alle jongens en mannen van het bondsvolk Israël deze kleding droegen. En wat sprak de Heer Jezus hiermee uit? Wat spraken al die mannen en alle jongens daarmee uit? Ik behoor God toe. Ik ben door God apart gezet. Ik ben door God geheiligd. En met dit kleed wil ik mij onderscheiden van alle andere volkeren rondom het verbondsvolk van God. En gemeente, daar heeft de Heer Jezus ook ondergebogen. Ook dit aspect van Gods wet heeft de Heer Jezus gehoorzaamd. De Heer Jezus trok niet zomaar aan wat hij zelf wilde als zoon des mensen. Hij kleedde zich niet als een Egyptenaar of als een Syriër, maar hij kleedde zich zoals het bondsvolk Israël zich kleedde. Dat als je die mensen zag gaan, kon je aan hun kleding zien: hé, dat is geen Egyptenaar, dat is geen Amalekiet, dat is geen Canaaniet, dat is geen Syriër, dat is een Israëliet. Zie je wel dat kleding ertoe doet? Het is altijd weer zo gewaagd om het woordje kleding in een preek te gebruiken, vind ik zelf. Ik zeg, stel me maar kwetsbaar op. Je wordt er nog gauw als weggezet van, ja, dat is zo wettisch. Is de Heer Jezus hier wettisch dan? Nee toch? Hij kleedde zich in onderscheid van de wereld. Hij kleedde zich als het grote voorbeeld voor zijn kerk. Hij droeg een sisiet en iedereen kon aan hem zien. Die hoort bij Israël, die hoort bij het volk van God, Jezus ook. Bent u in uw kleding ook gelijkvormig aan Christus? Daar gaat het over hier hoor. Heeft niks met wetticisme te maken. Echt niet. Maar onderscheiden wij ons van de wereld? Ik werd toch al een beetje beschaamd toen we de afgelopen dagen in Oostenrijk waren. Buiten ons park was een appartementcomplex. En daar zaten veel mensen van het Joodse volk. Je kon het zien. En natuurlijk hoef je niet in het volle ornaat te lopen. Ook in je dagelijkse leven niet. Joden denken dat dat moet. Maar je kon wel zien. Hé, daar is er een van het Joodse volk. En op het park zelf zaten een aantal moslims. Kon je ook aan zien. Kunnen ze aan ons, reformatorische christenen, zien dat wij bij Christus horen? Toen je liep op het strand, toen je fietste door de bossen, toen je een berg beklom, toen je in je tuin was, kan de wereld zien, hé, die is niet van de wereld. Was je in je kleding gelijkvormig aan de wereld? Of hier aan die lieve zaligmaker? Mag hij ook zo als koning in je leven regeren? Nee, dan hoef je niet helemaal uit te stippelen hoe je je moet kleden. Maar is het onderscheiden van de wereld? Christus droeg een sisiet. En daarmee openbaarde hij, ik hoor bij dat volk, Israël. En niet bij die omliggende volken. Ik hoor niet bij de wereld. Kan dat ook van ons gezegd worden? Als je voor je kledingkast staat, kun je dan bidden, maak mij uw beeld gelijk? Kun je in je kledingkeuze zeggen, hierin ben ik Christus gelijkvormig? Het is helemaal niet wettisch. Het is evangelisch. Want Christus deed het ook. Ja, met dat Christus deze sisiet droeg, met die kwastjes, waar ook dat blauwe draadje in zat, wilde hij ook heilig zijn. En elke dag als de Heere die sisiet 's morgens over zich heen deed, kwamen die franjes naar hem toe. En sprak dat draadje, met name dat blauwe draadje, van de heiligheid van zijn vader. Van de heilige eisen van zijn vader. En van de gehoorzaamheid die hij zou doen op aarde. Om te lijden, om te sterven, om de wet van God volmaakt te vervullen. Kijk, en daar komt nu die vrouw. In haar nood en ellende, met haar hemelhoge schuld voor God, met de dood voor ogen, van achter tot Jezus. En ze raakt een van die kwastjes van zijn mantel aan. Ze raakt ook dat hemelsblauwe draadje aan, die spraken van de eisen van Gods recht. En daar op die plaats bukte deze vrouw. Er raakt het kwastje aan. Ze deed het. Het was geloof. Zwijgend boog ze voor God. En als er niet zou gebeuren, was God recht in al zijn weg en werk. En nochtans leeft het in haar hart vanwege datgene wat ze van Jezus gehoord had. Hij kan mij verlossen. En is ze in dat geloof beschaamd geworden? Nee, gemeente. Want op datzelfde moment dat ze de zoom van zijn kleed aanraakte, gebeurde het. Terstond stelpte de vloed haars bloeds. Het bloedvloeien hield direct op. Ze was genezen van haar dodelijke kwaal. Ze werd in de dadelijkheid verlost van die slopende ziekte. Ze ervaarde de genezende kracht van de Heer Jezus Christus. O, hoe kon dat toch gebeuren? O, ze raakte de Heer Jezus aan. Ze raakte de Zoon van God aan. Ze raakte de Verlosser en Middelaar aan, die naar de aarde gezonden was door zijn Vader, om gehoorzaam te zijn tot de dood, ja de dood des kruises. Hij was gezonden om alle smarten en krankheden op zich te nemen. Hij is gekomen om zich onrein te laten maken, ook door deze onreine zondares. Hij liet zich aanraken door haar, om in die weg zich over te geven aan zijn Vader, alsof hij de grootste onreine zondaar was. En zo heeft Christus zich laten verbrijzelen. Zo heeft Christus zich laten verwonden. En uit heel zijn lichaam stroomde het bloed tot de laatste druppel toe. Weet je het nog? De preken over de bloedstortingen van de Heer Jezus. Hoe hij gegezeld werd. Hoe die doornenkroon op zijn hoofd werd gezet. Hoe zijn handen en voeten werden doorboord. En hoe die soldaten speer in zijn zijde stak. O, heb je het gezien? Die bloedende Christus aan het kruis. Die bloedgevende man van smarten. Die in plaats van zulke onreine, doodschuldige mensenkinderen deze weg wilde gaan. Die zo wilde sterven. Die zo de straf wilde dragen. Die zo de schuld wilde betalen. O, wat een wonder. Nu is er vergeving altijd bij u geweest. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving, maar nu heeft Christus zijn bloed gegeven. En daarom gaat er een genezende kracht van hem uit tot zondaren die in hun zonden en ellenden zich tot hem, zich ter genezing wenden. Want het is en blijft toch altijd weer dat diepe, troostvolle evangelie. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, door zijn bloed vloeien, is ons genezing geworden. Kijk, daarom werd deze vrouw verlost van haar kwaal, van haar plaag. O, wat een wonder als je zo mag leren vluchten tot Christus. Dat je ook niet vreemd bent van die gebedsworstelingen aan zijn voeten. Je hebt nergens recht op. Je mag hem vrijlaten, maar je kan hem niet loslaten. Dat je zo als een uitziende zondaar, als een dorstende zondaar naar Gods huis mag komen, om van hem te horen, aan zijn voeten terecht te mogen komen. En het kan soms zo goed zijn in Gods huis, dat onder de prediking als het ware, waarin Christus wordt uitgestald, werkelijk kracht uitgaat. Dat je er iets van ervaart in je hart, dat de Heer een goed werk in je ziel begonnen is, en dat hij het zal voleinden tot de dag van Christus. Dat het van binnen werkelijk een sterk geloof mag worden. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Als je ruimte ziet in het bloed van Christus. Als je ruimte krijgt in je gebedsleven, waarin je de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. En dat je je nood en je ellende bij hem kwijt mag raken en je bemerken mag dat hij op je neerziet, dat hij naar je luistert, dat hij bij macht is om je te redden. Dat je ervaren mag dat hij je inderdaad niet wegwerpt, maar dat je voor hem buigen mag, al zou hij je wegwerpen, maar hij doet het niet, om zo in zijn nabijheid te mogen verkeren, zijn liefde te ervaren zijn kracht ervaren. En dan zo weer naar huis gaan. Maar als dat nou eens het enige is wat je in het geloof ervaren mag. En je zou zo weer naar huis gaan. En je zou zo weer je weg vervolgen door de woestijn van dit leven. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren. En misschien herken je het wel. Dat er aanvechtingen komen. En dat er weer later vertwijfelingen komen. En dat er een aanklacht in je hart geworpen wordt. Denk je echt dat dit van de Heere is? Heb je niet zomaar je wat toegeëigend? Heb je niet iets gestolen? Is dit echt wel het werk van de Heere geweest? Was het niet een beetje gevoel van binnen? Kijk, die gevaren kunnen er zijn. En die gevaren lagen er denk ik ook voor deze vrouw. En kijk eens hoe lief de Heer Jezus is. Hoe goed Hij is voor zijn kerk. Hij gaat dat voorkomen. Hij wil haar niet naar huis sturen zonder nog eens een extra bevestiging te geven van zijn eigen werk in haar hart en leven. En daarom kijkt hij om zich heen en stelt hij die vraag. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En met deze vraag roept hij deze vrouw die de kracht van hem ervaren heeft tot zich. Waarom? Om het nog eens te bevestigen, zei ik. Zodat die vrouw straks naar huis gaat en het zingt in haar hart. Nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Onze laatste gedachte bevestigd door zijn eigen woord. Ja, er is een groot wonder in het leven van deze vrouw gebeurd. Twee personen hebben wat ervaren. Die vrouw en Jezus. Van die vrouw wordt gezegd, op het moment dat ze hem aanraakte, terstond hield het bloed vloeien op. En van de Heer Jezus wordt gezegd, dat er kracht van hem uitgegaan is. En kijk eens wat de Heer Jezus dan doet. Hij gaat door met zijn werk in deze vrouw. Hij wist heel goed wat deze vrouw op dit moment nog nodig had voor haar geestelijke leven. Hij ging licht geven over datgene wat hij in haar gewerkt had. Maar ja, daar moet ze wel tevoorschijn komen. En vandaar die vraag, wie heeft mij aangeraakt? De discipelen vinden dat een hele vreemde vraag. Er staat in vers 45 een werkwoord, missaken. Zij missaakten dat Jezus deze vraag stelde. Dat woordje betekent zoiets van, ze verloochenden het. Ze zeiden, ja meester, hoe kan dat nou? Kijk eens, zoveel mensen om u heen. Denkt u nou echt dat er te midden van al die mensen iemand is die u heel bewust heeft aangeraakt? Ze verdringen u. Natuurlijk is daar niemand die dat bewust gedaan heeft, misschien per ongeluk, maar niet bewust. Meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? Maar tegenover dat misaken, dat ontkennen bij de discipelen, had Jezus wel bekend, wel ervaren, dat een vrouw hem aangeraakt heeft. En hij weet ook heel goed wie. En daarom zegt hij het met grote nadruk. Ik. Ja, ik heb bekend. Ik heb ervaren dat een vrouw mij aangeraakt heeft. En die vrouw die hem aangeraakt heeft, kent hij al van eeuwigheid. Want het is een gegevene van de Vader. In Markus 5, vers 32 staat, en hij zag rondom om haar te zien, die ene, weet u wel, die hem aangeraakt heeft. Heel specifiek zochten de ogen van Christus die ene vrouw die de toevlucht tot hem genomen had. Ik stel mij zo voor dat de Heer Jezus het best luid en duidelijk heeft gezegd. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En toen bleef hij rondkijken. En zijn ogen zochten die vrouw. En toen hij haar zag, bleef hij haar aankijken. Misschien heeft hij het nog wel herhaald. Toen hij haar aankeek. Wie heeft mij aangeraakt? Alsof je tegen die vrouw wilde zeggen, ik weet het wel. Dat was jij. En als de vrouw dat bemerkt, dan komt ze tot Jezus terug. Is het u ook opgevallen hoe deze vrouw terugkomt? Komt ze al jubelend en huppelend tot de Heer Jezus, als een verloste? Nou, dat lees ik niet in de schrift. De vrouw, nu ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende. Ze viel bevend op de grond, met haar gezicht op de grond. Hoe is dat nou mogelijk? Een vrouw waar het geloof zo duidelijk naar voren kwam. Een zondares die met een sterk geloof tot Jezus vluchtte. Een vrouw die beleefd heeft dat ze genezen werd. Hoe kan zo'n verloste vrouw nou nog bevend tevoorschijn komen? Dat kan toch niet? Ze is toch een gelovige vrouw? Dan vrees je toch niet meer? Hoe kan dat nou dat ze naar al die rijkdommen en weldaden als een bevende zondares aan zijn voeten valt? Weet u wat dat was bij deze vrouw? Ze had in die vraag van Jezus twee dingen gehoord en geloofd. Jezus weet alle dingen van mij, want hij is God. En het tweede wat zij ervaarde is, God is heilig en die heb ik aangeraakt. En al weet ze van de genezende kracht, al is het bloedvloeien gestopt, ze is nog niet officieel rein verklaard door de priester. Feitelijk leeft ze nog in de afzondering. Als een onreine heeft zij een reine Jezus aangeraakt, die haar nu bij zich roept. Oh, wat gaat er nu toch gebeuren? Zoiets moet er in haar hart geweest zijn. Nu moet ze gaan verklaren aan Jezus waarom ze gekomen is, want ze heeft nog niets tegen hem gezegd. Nou moet ze gaan uitleggen waarom dat ze hem aangeraakt heeft. En dat maakt haar bevende. Met datgene wat er gebeurd is, voelt ze opnieuw. Ik lig hier niet voor zomaar iemand, maar voor de Zoon van God. Ze voelt opeens weer iets van die heiligheid van de Heer. Dat blijkt ook uit haar aanbidding, dat ze op de grond valt, het teken van aanbidding. Zo valt ze voor deze grote Jezus neer. Toen werd ze zo klein, zo ootmoedig, maar tegelijkertijd met grote gedachten van hem. Ze zonk in aanbidding neer. En toen ging ze spreken. Toen ging ze heel haar hart uitstorten. Ze verklaarde hem voor het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Niets durfde ze meer achter te houden voor zijn alwetendheid en zijn heiligheid. En zal ze niet ook eerlijk met smart beleden hebben dat ze de Heer Jezus voor het laatst gehouden heeft? En zelfs niet ootmoedig beleden hebben, Heer, ik heb het hier gezocht, ik heb het daar gezocht, maar ik zocht het elke keer op een verkeerde plaats. Maar weet u wat ze nog meer deed? Toen ze daar aan de voeten van de Heer Jezus lag en heel haar hart heeft uitgestort. Ze begon niet te vertellen wat zij allemaal gedaan heeft. Ja, wel te beleiden dat ze verkeerd gedaan heeft, dat geloof ik wel. Maar ze begon voornamelijk te zeggen wat hij gedaan heeft in haar leven. Wat hij gedaan heeft in haar ellende. En toen ze dat alles beleden had, stond ze toen op en ging ze weg Nee, ze blijft liggen. Liggen aan Jezus' voeten. Ze wilde niet meer in de stilte bij hem vandaan gaan. Waarom niet? Ze wachtte op zijn onfeilbaar woord. Ze wachtte nu dat hij tot haar ging spreken. Misschien heeft ze het wel gezegd met de dichter van Psalm 35. Zeg het tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ja, zo kan het zijn in het geloofsleven. Niet alles wat de Heere werkt in het geloofsleven is altijd direct helder. Er kunnen soms wel eens van die dingen zijn in het geestelijke leven, van die genade die de Heere werkt, waar je aanvankelijk niet zo goed raad mee weet. En dan blijft er maar één ding over. Dat je weer aan zijn voeten terecht mag komen. Met het gebed, Heere, geef er eens licht over. Wat er nou geweest is in mijn hart en in mijn leven. Heere, kom er nog eens op terug. Heere, wilt u het zegel er eens opzetten? Zodat ik nog eens zeker mag weten en een bevestiging van u mag krijgen hoe het nu ligt tussen u en mijn hart. Ja, Heere, zet mij als een zegel op uw hart. En echt, gemeente, dan zal de Heere niet achterblijven. Dan zal hij gaan spreken. Dan zal hij gaan spreken namens zijn Vader. En dan weet hij precies wat hij kan zeggen en wat hij mag zeggen tegen zo'n mens die uitziet naar zo'n bevestigend woord. Want hij heeft het toch uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. En het is juist op grond van dat werk wat hij gedaan heeft. Op grond van dat offer. Dat hij die bevestiging kan geven aan een arme zondaar. Dat zijn zonden vergeven zijn. En dat de Heilige Geest zoveel geloof wil geven. Dat ook die rijkdom aangenomen mag worden. En zo gaat de Heere zijn werk bevestigen in het leven van deze vrouw. Om nog meer zekerheid des geloofs te geven, om staande te kunnen blijven in de aanvechtingen. Dochter, zijt welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dan moet je bedenken, gemeente, dat zegt de Heer Jezus als zoon van de Vader. Dat zegt hij namens zijn Vader. Zijn Vader, die ook de vader van deze vrouw geworden is. Want hij noemt haar toch dochter. Zij is een dochter in Sion. Ze heeft een plaatsje gekregen in het huisgezin van God de Vader. Al haar zonden zijn weggenomen. Er lag niets meer tussen God en haar ziel. En als dat geloofd wordt, als dat geloof in de ziel gewerkt wordt door het spreken van de Heere zelf, dan blijft er maar één ding in je ziel over. Vrede. Vrede met God. Vrede door recht. Vrede door het bloed des kruises. Dat was de vrucht van die gelovige aanraking van Christus. Dat werd bevestigd door Christus zelf. En dat werd geloofd en toegeëigend. Door dat ware zaligmakende geloof. Ziet u wel hoe onmisbaar dat zaligmakende geloof is. En dat is nog te verkrijgen. Zonder geloof komt een zondaar voor eeuwig om. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. O, kom dan toch. Worstel dan aan de genadetroon van God om dit grote wonder. Heere, geef mij dit geloof. Heere, vermeerder in mij dit geloof. Ja, kom met uw bevestiging in mijn leven. Spreek tot mijn ziel, zodat ik het kan zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten wij de Heren nog bidden en danken. Heren, wilt u dit onderwijs zegenen? Wilt u deze wonderen werken? Dat er maar velen mogen komen, kinderen, jongeren en ouderen, door de nood gedreven, gehoord van die ene zaligmaker, vluchten tot hem, om bij hem genezing, reiniging, zaligheid, verlossing te zoeken en te vinden. En waar het aangevochten wordt, Heere, wilt u het bevestigen. Wilt u het versterken. Wilt u het zegel erop zetten. Zoals het ook bij deze vrouw hebt willen doen. Hartelijk dank, Heere, voor het woord dat u gaf. Dat we het in de stilte aan uw voeten mogen overdenken. Heere, wilt u zo met ons zijn in deze nieuw begonnen week. Leid ons door de week heen bij alles dat ons wacht. Als het werk weer gaat beginnen of als we nog vakantie hebben. Als we weggaan of terug hopen te komen of thuis zijn. Hoe dan ook, Heere, ga met ons mee. En breng ons volgende week zondag weer samen in dit uw bedehuis. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 118, het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. die geloof ik hem mijn leven lang. Zijn in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.